Gemeente, wij hebben de vorige week een inleiding gehouden over de Heidelbergse catechismus. Vanavond gaan we letten op de inhoud van dit rijke leerboek. Schatboek ook wel genoemd. Troostboek vooral. De Heidelbergse catechismus is een samenvatting van de leer van de Bijbel. En je zou eigenlijk ook kunnen zeggen dat een samenvatting van de Heidelbergse catechismus, dat is zondag 1. En je zou ook nog kunnen zeggen dat een samenvatting van zondag 1, dat is regel 1 van het antwoord. Dat ik met lichaam en met mijn ziel in leven en in sterven het eigendom van Christus ben. Gemeente, als het gaat over mijn troost, dan staat die getrouwe zaligmaker Jezus Christus in het middelpunt van het antwoord. Wat hij deed, wat hij doet en wat hij nog zal doen. We gaan vanavond op de antwoord 1 letten. En dan zien we dat die zaligmaker genoemd wordt, leest u maar mee. Maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus in eigen ben die. En dan komen er 5 werkwoorden waarvan de Heer Jezus het onderwerp is. Die met zijn dierbaar bloed voor mijn zonde betaald heeft. Dat is eerst, hij betaalde. Die met alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Dat is 2, verlost. En alzo bewaard, dat is 3. Zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Dat is nummer 4. En hem voortaan te leven van harte willig en hij maakt mij bereid. 5 werkwoorden waarvan de Heere Jezus het onderwerp is. En eigenlijk wordt er nou ook nog gesproken over niet alleen de Heere Jezus, maar ook over de Vader, de hemelse Vader. En er wordt ook nog gesproken over de Heilige Geest. En als je nou heel goed leest, er zit zoveel in het antwoord. Dan wordt er niet alleen over de Vader, de Zoon, de Heilige Geest gesproken, de drie enige God. Maar er wordt ook nog gesproken over het verleden, het heden en de toekomst. Die mij in het verleden voor mij betaald heeft en mij verlost heeft. Die mij in het heden bewaart en die mij voor de toekomst van het eeuwige leven verzekert. Nou, genoeg stof voor de preek. Ik zet boven de preek van vanavond mijn enige troost. Mijn enige troost. We gaan op 3 dingen letten om het een beetje te ordenen. Ten eerste, betaald en verlost door de Zoon. Het verleden. Ten tweede, bewaard door de Vader. Nu, in het heden. En ten derde, verzekerd en bereid gemaakt door de Geest. In de toekomst. Mijn enige troost. Betaald en verlost door de Zoon. Bewaard door de Vader en verzekerd en bereid door de Geest. Nou, weten jullie nog, kinderen? Mijn troost, wat was het ook alweer? Heel simpel gezegd, dat ik nou de Heere Jezus toebehoor. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. En dat helemaal. Met mijn lichaam en ziel en dat voor altijd in leven en in sterven. Dat betekent dus dat hij de eigenaar is en dat ik zijn eigendom geworden ben. Hij de herder, Psalm 23, we hebben het zojuist gezongen, en ik zijn schaap. Mijn herder, zijn schaapje. Als je dat niet weet, ja, dan kan je gepromoveerd zijn. En dan kan je gedoctoreerd zijn, maar dan ben je ten diepste nog ongelukkig. Maar als je dat nou weten mag, hè? Ja, ik kan verzekerd zijn, ik ben zijn en hij is mijn. Als je dat weten mag en je weet voor de rest helemaal niks, dan ben je toch voor eeuwig gelukkig. Al zou je nou bij wijze van spreken het ABC nog niet kunnen opzeggen. En al zou je nog niet van 1 tot 10 kunnen tellen. En al zou je nou analfabeet zijn die niet kan lezen en die niet kan schrijven. Misschien de mensen in Liberia. Of in Kazachstan. Maar als je dat mag weten, het eigendom van Christus te zijn. Dan ben je gelukkig voor de tijd en voor de eeuwigheid. Maar er komt er een vraag. Hoe kan ik dat nou weten, dominee? Dat ik zijn kind ben. Hoe ben ik zijn kind? Hoe kan ik zijn kind worden? Nou, dat geeft het antwoord ook weer. He, de leerling kan dat antwoord geven. Dat laat hij er ook op volgen. Hij kan zeggen hoe die een kind van God, hoe die het eigendom van Christus geworden is. Namelijk, dat is onze eerste gedachte, door koping en verlossing. Hij heeft betaald en hij heeft mij verlost. Koping en verlossing. Die eigenaar, de Heer Jezus, die is niet streng, maar hij is schatrijk. En om nou zijn wettig eigendom te worden, moet hij mij kopen en verlossen. En nou kan die leerling in dat antwoord ook de prijs noemen wat dat nou hem gekost heeft. Namelijk, die voor mij betaald heeft met zijn dierbaar, kostbaar bloed. Die met zijn dierbaar bloed, staat er in het antwoord, voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Nou, daar gaan we eens even over nadenken. Stuk voor stuk, stapje voor stapje. Wat betekent dat nou eigenlijk? Als het gaat over betalen, jongens. Ja, dan is de eerste vraag die bij je opkomt. Ja, maar aan wie moet je dan betalen? Die met zijn dierbaar bloed betaald heeft. Aan wie heeft de Heer Jezus betaald? Ja, dat is een goede vraag. Weet u daar het antwoord op? Waaraan moest hij betalen? Weet je waar hij aan moest betalen? Aan het recht van God. Dat is ouderwets. Maar wel bijbels. Aan het eisende recht van God. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat bleef staan, dat woord. Gemeente, ik denk wel eens bij mezelf, God is oneindig veel barmhartiger dan wij zijn. En ik denk ook wel eens bij mezelf, God is oneindig veel rechtvaardiger dan wij denken of beseffen. Er moest betaald worden aan het recht van God. Dat is geen zware praat, dat is bijbelse praat. Sion zal door recht verlost worden. Er moest nou een weg worden uitgedacht waaraan dat recht van God moest worden voldaan, betaald. Daaraan werd betaald. Waarvoor moest worden betaald? Nou, daar staat er. Voor al mijn zonden. Mijn zonden. Heb ik die dan? Nou, noemt er eens een paar op. Dagelijkse zonden. Boezemzonden. Verborgen zonden. Karakterzonden. Zonden die je doet met je gedachten. Zonden die je doet met je tong. Zonden handen en voeten. Daar moest voor worden betaald. De Bijbel spreekt erover dat er bij God, dat wij in de schuld staan bij God. Er loopt een rekening. Rode cijfers. Een hemelhoog schuldrekening. En bij mij is er geen geld in mijn laadje om dat af te lossen. En als God nou gaat eisen door zijn recht, blijf ik dan. En dan komt het evangelie, dan is de Heer Jezus gekomen om nou die schuld, om nou die vraag, om die op te lossen. En hij wilde tot elke prijs mij hebben. En hij heeft het bedrag, met eerbied gesproken, op tafel gelegd wat nodig was om mijn rekeningen te betalen. De prijs van zijn kostbaar bloed, dat drupte uit die wonden aan het kruis. En waarmee heeft hij dan betaald? Dat staat ook in het antwoord, met zijn kostbaar bloed. Om te betalen moest hij niet alleen wat geven, zilver of goud. En moest hij niet alleen de wat opgeven, al die glorie die hij aflegt. Hè, en het vaderhuis wat hij verliet. Wat hebt u veel moeten opgeven, Heer Jezus? Nee, hij moest niet alleen veel geven. Hij moest niet alleen veel opgeven, maar hij moest zichzelf overgeven. Tot aan de dood, ja, de dood des kruises. Daar drupte, daar vloeide bloed voor mij. Totdat hij het riep, bracht, dat wil zeggen betaald, opgebracht, afgelost, tot op de laatste penning. En weet je wat God de Vader nou gedaan heeft met opstanding, met Pasen? Toen heeft God de Vader als het ware, met eerlijk bedoel ik dat natuurlijk, heeft God een grote pen gepakt en die heeft hij gedoopt in het bloed van zijn zoon en hij heeft onder die hemelhoge reken heeft hij gezet voldaan. Voldaan.
zorgvuldig.
Zoals dat gaat met doktersrekening of apothekersrekening. Krijg je medicijn en dan ga je er naartoe en dan krijg je medicijn en dan, ja, dan moet je betalen. En als je dan betaald hebt, dan krijg je de rekening en dan zet die apothekersassistent, die zet daar een parabel of voldaan op. Zo, dan mag ik meenemen. Die schuld, de schuld in het volks heb je uit uw boek gedaan. Betaald. Wie heeft er betaald? Hij. Door zijn verdiensten gebeten. En er komt voor mij geen cent bij hoor. Geen cent. Geen nagelschrapsel. Geen, een Engelse puritein en oudvader zegt, geen hot peperkorn. Geen peperkorreltje komt erbij. Niks. Volkomen betaald. En dat betekent dus, God heeft niks meer te eisen. Aan zijn recht is voldaan. God heeft alleen maar te geven. Dat is de evangelie. Een gevende God. Aan een arme, bankroete zondaar. Kerkganger. Ik lees nog een beetje bij. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Christus doet geen half werk. Het is een halve zaligmaker. Volkomen. Er staat letterlijk in het Latijn. Ik hou niet van al die moeilijke woorden. Maar als ik wat noem, dan snapt u het ook wel een beetje, denk ik. Er staat het woord plenus. Daar zit het woord plenty in. Plenty. He, overvloed. Volkomen. Het was plenty. Genoeg. Op de allervolste wijze genoeg gedaan. Waarvoor? Voor al mijn zonden. Weet je, dan ga ik iets zeggen. Dat vind ik zo diep, zo rijk, zo heerlijk. Mag er niet de verkeerde kant mee opgaan. Alle zonden staat er. Dat wil zonden die ik gedaan heb vroeger in mijn jeugd. En die ik nou helaas nog doe. En die ik helaas ook in de toekomst zal doen. Zelfs voor die zonden. Volkomen betaald. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Gemeente, zal ik u wat vertellen? Om nou het eigendom van Christus te worden, moet er heel wat gebeuren, weet je dat? Dat gaat niet zomaar. Dat gaat niet zomaar. Dat is niet zomaar voor elkaar. Om nou het eigendom van Christus te worden, dat vind ik nou het wonderen. Ik zei het verkeerd. Niet moet er heel wat gebeuren. Moest er heel wat gebeuren. Door wie? Door ons? Nee, door een ander. Door Christus. En dat vind ik nou een blijde boodschap. He, voor al mijn zonden, dat is wat, die zware vracht. Er moest heel wat gebeuren. Door hem. Het kostte hem ontzaggelijk veel. Denk daar niet gering over. Maar hij heeft het gedaan. Volbracht. Tot op de laatste penning. Met al mijn tranen bij wijze van spreken kan ik mijn schuld niet aflossen. Maar met ene druppel bloed, dat is genoeg tot een volkomen verzoening. En weet je, gemeente, kinderen, waar je nou voor betaald hebt, hè? Dat is voortaan van jou. Waar de Heer Jezus zijn bloed nog voor gegeven heeft, dat is voortaan van hem, zijn persoonlijk bezit. Dat heeft hij gestolen, dat is gekocht, zijn eigendom. Betaald, prachtig woord. Kinderen, ik ben blij dat jullie er ook zijn. Ik zal eens een voorbeeld voor jullie noemen. Kan je onthouden. Betaald. Er was een trein en die was stampvol met allemaal mensen. Ze stonden allemaal dicht op elkaar, die mensen. In het midden van die drommen, die stampvolle trein, was er een klein meisje. Nou, zo hoog als ongeveer de benen van een volwassen man. Zo'n klein dreumesje. Conducteur kwam. Ja, en die controleerde natuurlijk. En die knipte de kaartjes. En de conducteur die zag ook dat meisje staan. Die keek even zo naar beneden. En die zei van een aardige toon: mag ik jouw kaartje eens zien? En toen zei de kind: ja, ik heb helemaal geen kaartje. Toen werd de conducteur boos. Wat, zeg hij? Heb jij geen kaartje? Dan mag jij helemaal niet met de trein mee. Nou, ze was een beetje beteuterd te kijken. En opeens zag ik die oogjes glimmen. En toen riep ze. En ze wees met haar armpjes zo tussen al die jassen door. En ze wees, hij zegt, daar zegt ze, daar, mijn vader, die heeft het kaartje. Gemeente, zo met de christen ook. Vader is in de buurt. Mijn heiland is in de buurt. En zo'n kind, ja, die komt dus toch niet in de moeilijkheden. Want ze mag naar een ander verwijzen, naar hem die ze lief heeft, waar ze aan verbonden is. Hij heeft het kaartje. Hij heeft voor mij betaald. Nou, gemeente, zou dat nou ook mogen zeggen? Zou dat mogen zeggen? Is dat nou uw verhaal eigenlijk in het kort, uw levensverhaal? We zijn op reis. We zijn allemaal in de sneltrein. Ja, waar naartoe? Ik ben op reis naar de hemel, dominee. En kaartje? En kaartje? Ik heb geen kaartje. Nee. Maar ik mag wel weten, en ik verwijs naar een ander. Ik mag wel weten dat er eentje voor mij betaald heeft met zijn dierbaar bloed. Hij betaalt voor de hele rit tot aan het laatste station. Ik heb eigenlijk zelf niks in handen. Maar het ligt in handen van hem. Ja. En als ze dan vragen, is nou je paspoort gedekt? En nou kaartje? Dan verwijs ik maar naar hem. Ja. Mijn vader heeft het kaartje. Dat vind ik een rijke troost. Betaald. En er staat nog wat, het tweede werkwoord. Niet alleen dat hij met zijn dierbaar bloed voor mijn zonde volkomen betaald heeft, maar ook mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Dat is ook een grond voor troost. Niet alleen betaald voor mijn zonde, maar mijn ziel ook verlost. Betaald en bevrijd. Verlossing is ook nodig om zijn eigendom te worden. Gemeente, wij zijn niet alleen, de catechismus zegt dat wij zijn, en de Bijbel trouwens ook, wij zijn niet alleen schuldenaar voor God. Die zondeval is zo ontzettend verschrikkelijk en wij zijn ook slaven van de duivel geworden. En de een leeft dat meer uit dan de ander. Verslaafd. Slaven van de duivel. We hebben niet alleen de schuld van de zonde, maar we zitten ook onder de macht van de zonde. Zo is het niet geweest. Maar we hebben voor de duivel gekozen. Die nou de kapitein, de baas geworden in het leven van een zonde die Christus niet kent. En daarom moest er niet alleen betaald worden, we moesten ook verlost worden. En daarvoor is Christus ook gekomen. Ook dat hoort bij de kern van het evangelie. He, dat hij de sterke, want de Satan is sterk, veel sterker dan wij. Maar dat hij nou die sterke, dat hij gekomen is om nou die werken van de duivel te verbreken. Om die sterke te binden. En om zijn bezittingen, wij waren het bezit van de Satan, om dat nou weg te nemen. Gebonden door de duivel. Ontbonden door Jezus. Om voortaan verbonden te zijn aan hem. Die duivel die gaat tekeer. Daarom vind ik het zo mooi. Vanmorgen, dat die meneer Len van der Made, dat hij nou belijdenis gedaan heeft in, misschien is hij er wel, dat weet ik niet, maar in ieder geval kon weer bij ons meelezen, zo'n man moet eigenlijk een kaartje sturen. Vanmorgen belijdenis gedaan in Dordrecht, jaren verslaafd geweest via de hoop. En die vanmorgen belijdenis gedaan en er was helemaal geen familielid aanwezig, is toch wat? Dan had hij helemaal ervaren dat wij de familie zijn van hem, geestelijk. En maar wel bevrijd. Dwars door de verslaving heen. Komen tot de belijdenis van het geloof. Geweldig, hè? God doet wonderen. Ja. Slaaf van de Satan, een kind van God. Heb ook verlost. Betaald en verlost. Zing, o zing van mijn verlosser. Met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade. Het droeg mijn schuld en ik was vrij verlost. We gaan weer een stapje verder. Bij betalen en bevrijden is het niet gebleven. Dat heeft allemaal in het verleden plaats gehad, zou je kunnen zeggen. Maar de Heere doet ook wat in het heden, in het nu. Daarom staat er, en alzo bewaard. Hij bewaart mij ook vandaag de dag, van dag tot dag en van stap tot stap. Ik kan het ook wel begrijpen. Iets waarvoor je zoveel hebt moeten betalen, gij zij duur gekocht. Iets waar je nou zoveel voor hebt moeten neerleggen, daar ben je ook zuinig op, toch? Dat bescherm je, dat bewaar je. Alles wat je veel geld gekost heeft. Ja, dat wil je, liefst een ander mag daar niet aan zitten. Dat is voor jou gewoon. En dan moet jouw zusje of broertje moeten afblijven. Want dat is allemaal zo duur. Bang dat het breekt en zo. He, dan ben je zuinig op. Nou, de Heer is zuinig op zijn gekochte volk. De Heer is zuinig op. Christus is zuinig op zijn eigendom. Het is de eigendom van hem mag zijn. Hij beschermt ons. Een beschermd eigendom. We zingen in een van de psalmen, hij bewaart me als de appel van het oog. Wat betekent dat? Nou, die appel van het oog, dat zit ergens hier, dat zwart van het oog. Hier. En als je aan te zitten, als een ander met zijn vinger wijst naar jouw oogappel, dat zwart in je oog, dan gaan je oogleden al knipperen. En je wenkbrauwen gaan naar beneden en je gaat er met je hand, want niemand mag aan je oog zitten, want dat is gevoelig. Dat bescherm je. Zo beschermt en bewaart en bewaakt de Heer Jezus zijn eigendom. Zeg dat nou eens eenvoudig, dominee. Nou, kinderen. Er was een keer een dominee, een hele geweldige grote professor in de theologie. Abraham Kuyper. Abraham Kuyper. De vader van de gereformeerden. Abraham Kuyper. Werd al genoemd Abraham de Geweldige. Ja, was een zeer geleerde man. Toen hij geboren werd, althans het is een verhaal wat van hem gaat, toen hij geboren werd, toen had die baby zo'n groot hoofd, hè. Dat die moeder dacht van, dat kind heeft een waterhoofd. Nou, toen zei de verloskundige, je hoeft je geen zorgen, het zijn allemaal hersens. En het bleek nog waar te zijn ook. Maar die man die kon ook heel eenvoudig dingen uitleggen. Bewaart. Ja, hoe doet de Heer dat nou? Nou, Abraham Kuyper legde dat een keer aan zijn kinderen uit. Op een zondagmiddag. Na het eten. Weet je wat dat nou betekent? Dat de Heer zijn eigendom bewaart. En dat was in de tijd van de 19e eeuw zo'n beetje. Hè? Zo eind 19e eeuw. 1890, 1892. En toen droegen de jongens. Die droegen allemaal van die platte petten. Net zoals die jongens van de chameleon. Die platte. Nou, zeg Abraham Kuyper tegen zijn jongens. Jullie hebben op straat misschien wel eens in de modder een oude pet zien liggen. Je denkt bij jezelf, nou die is van niemand. En je schopt er eens tegen en je rijdt er eens overheen en zo. En je trapt er eens op. Maar laat nou eens een jongen voorbij komen. En dan zegt die jongen, wil je wel eens van mijn pet afblijven? Ja, dan sta je een beetje beteuterd te kijken. Hij zegt, nou, zelfs ook als het eigendom van de Heer Jezus mag zijn. De Heer Jezus die neemt het altijd voor jou op, je bent zijn eigendom. En hij strekt als het ware zijn beschermende hand aan je uit, over je heen en zegt, wil je wel eens van mijn kind afblijven? Als de Satan woedt, als de wereld trekt, als er verdrukking komt. Als je vaak zit in de hoek waar de klappen vallen. Als jij nou niet mee mag doen omdat je toevallig naar de kerk gaat. Als je soms het idee hebt van ik ben vogelvrij en niemand moet mij en ik heb helemaal geen vriendjes en vriendinnetjes. Niemand zal ze rukken uit mijn hand, wil je wat van mijn kind afblijven. Zo doet de Heer dat. Die mij bewaart. En dan wordt er gesproken over die bewaring. Zonder de wil van mijn hemelse vader zal er zelfs geen haar van mijn hoofd afvallen. Wat een heerlijke, wat een hoge geloofstaal. Geen haar van mijn hoofd. Dus dat wil zeggen van de voetzool tot aan mijn hoofdschedel hier. Ja, als ik nou naar mezelf kijk moet ik zeggen, dan is er geen één vlek, dan is er geen één stukje wat nou rein is voor God. Van de voetzool tot de hoofdschedel ben ik voor God onrein. Maar dat is niet alles. Maar ik ben gekocht en betaald door dat bloed en nou van mijn voetzool tot mijn hoofdschedel bewaart de Heer mij. Weet je nog vorige week van Olevianus toen hij bijna verdronken was? De Heer bewaarde hem. Zorgvuldig, nauwkeurig. Er kan zelfs geen haar van mijn hoofd vallen. Toen die drie vrienden van Daniel in de vurige oven waren, Sarach, Mesach en Abednego. Toen werden ze in die vurige oven gegooid. En toen kwam daar die zoon van God. En Nebukadnezar vroeg uit. En zei, komt er maar weer uit, jongens. En ze kwamen eruit. En zijn haar was van hen verschroeid. Zelfs geen brandlucht zat eraan. Zonder de wil zal er geen haar van mijn hoofd vallen. Het is zo'n troost, zo'n vreugde om een kind van God te zijn. Weet je waarom? Dan zijn al mijn haren geteld. Zelfs al je haren zijn geteld. En al mijn tranen, die zijn in zijn fles. Wat een troost voor mensen waar het wel eens overloopt hier. Waar de dijken hier wel eens doorbreken in je binnenkamer. Al de tranenfles. En je leven is in zijn hand. Mijn haren zijn geteld. Mijn tranen in zijn fles. Mijn leven in zijn hand. En mijn naam in zijn boek. Ja, dominee, dat klinkt allemaal wel mooi. Maar nou moeten ze maar eens aankomen. Je zou maar eens in de vurige oven geworpen worden. Wel verbrand worden. Nou, ho even gemeente. Die mensen die wisten al waar ze het over hadden hoor. Dat is niet zomaar studeerkamertheorie. Olevianus en Erosinus hebben dit opgeschreven terwijl de brandstapel rookte. Hè? Dus die wisten wel, die keken naar buiten en die zagen daar een ketter, een protestant aan de brandstapel in rook opgaan. Ze schreven dit terwijl de brandstapels van vuur rookten. Maar als hij nou wel verbrand wordt, want dat gebeurde natuurlijk massaal al in de tijd van de reformatie. Al die protestanten die werden verbrand. Als je dan wel verbrand wordt, nou zegt hier het antwoord, staat er ja ook, dat mij al ding tot mijn zaligheid dienen moet. Alle dingen. Zelfs al wat ik verbrand, alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Ja. Zoals Elia met een vurige paarden, met vurige wagens naar de hemel ging. Zo zijn er heel wat kinderen van God in de tijd van de reformatie. Ze stonden op de brandstapel. Terwijl de vlammen om hen lekten, zijn ze toch met vurige paarden en vurige wagens zo naar de hemel gereden. Alle ding tot mijn zaligheid, waar het lichaam verkoolde, mocht de ziel opgaan tot Gods altaar. We hebben gelezen Romeinen 8. Heel bewust heb ik dat schriftgedeelte uitgekozen. Wij weten, niet wij zien, niet wij voelen, maar wel wij weten. Wij weten dat alle dingen zullen medewerken ten goede. Voor wie? Voor degene die God lief hebben. Alle dingen. Dat kan je haast niet geloven, hè. Je zegt, dominee, u bent nog vrij jong. Ik zie die drie kindjes van u in de kerk en dan denk ik van, nou, dat gezin is meegemaakt. U hebt nog gelijk ook. Praat toch wel eens met u als het wat anders gaat worden. Praat je nou ook wel eens met God? Alle ding tot mijn zaligheid, geloof u dat? Durf u dat te geloven? Dat de Heer nou geen steek laat vallen? Ik zeg het wel een beetje voorzichtig, want ik ben nog jong inderdaad. Maar alle dingen, omdat u het zegt, Heer, ik zie het niet, ik gevoel het niet, ik ervaar het niet. Maar u zegt het, alle dingen, ook de bittere dingen in mijn leven. Als bittere medicijnen, maar dat wil niet zeggen dat het slecht is. Als je soms hele bittere pillen moest slikken, dan wil je zeggen dat die bittere pillen slecht voor je zijn. Het tot mijn zaligheid, tot mijn behoud dienen moet. Ook bitter leed. Ja, waarom, heren? Hoe, heren, moet ik daar doorkomen? Waartoe, heren? Waartoe? Wat God doet, dat is wel gedaan. Dat heb ik al een tijd niet kunnen zingen. Maar als ik nou weer eens hoor, dan ga ik een beetje meeneurien, zegt misschien iemand vanavond. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn trouw blijft ons ten hoede. Zijn liefde doet geen kwaad ontstaan. Het werkt alles mee ten goede. Of zullen we dit gedeelte maar overstaan van het antwoord? Die mij al zo bewaart. Kijk, wij weten het niet, hè. Wij zien maar de onderkant, wij spreken. God ziet de hele puzzel van ons leven. Wij zien maar een klein stukje ervan. Wij weten het niet. Ik denk bijvoorbeeld kinderen, aan een verhaal speelde ook in Engeland, ook in de tijd van de reformatie. En er was een man en die heette Gilpin. echt gebeurd. Een apostel van Noord-Engeland. En die werd gepakt en die werd naar Londen vervoerd. En die zou op de brandstapel terechtkomen. Maar op de tocht naar Londen, hij werd bewaakt natuurlijk door soldaten, op de tocht naar Londen viel hij van zijn paard en hij brak zijn been. Dit kind van God, deze protestant. En zijn begeleider, een van die soldaten, ja, die wist dat Gilpin, broeder Gilpin, dat hij altijd gewoon was te zeggen, het geschiet allemaal voor ons best wil. Nou, dan val je net van je paard en dan breek je je been. Nou, zegt die soldaat, dat zeg je zeker nou ook, het geschiet allemaal voor ons best wil. Ja, ja, heb je pijn. En dan ga je richting de brandstapel. Toen zei die dominee Gilpin, die zei, nou, we zullen zien. Nou, wat gebeurt er? Die beenbreuk, die vertraagt natuurlijk de reis naar Londen, die lange tocht naar de hoofdstad. En toen ze in Londen aankwamen, toen was juist koningin Mary, Bloody Mary, Mary de bloedige, fel katholiek was, en die enorm veel protestanten heeft gedood, toen was juist koningin Mary overleden. En de klokken luiden en die verkondigden dat koningin Elisabeth koningin geworden was. Die juist voor de protestanten was. En die onmiddellijk alle doodstraffen tegen de protestanten had opgeheven. Gilpin die kwam om verbrand te worden. Hij kwam te laat om verbrand te worden. Zijn gebroken been deed hem aan de vuurdood ontsnappen. Zie je dat de Heer het toch bewaart? Dat hij toch beveiligt, soms op een wonderlijke manier, zo zal hij alles maar verwonderen moet. Soms zie je ervan iets in je leven, soms zult gij het na deze verstaan. Een rijke troost, gemeen, wel een geloofsantwoord natuurlijk. Je hem al zo bewaart. Dat alle dingen meewerken ten goede. Er zijn vaak mensen die zeggen, ja, je moet ervoor bewaard worden. Je moet ervoor bewaard worden. Weet je wat hier de onderwijzer zegt, de leerling zegt? Je zegt, nee, dat klinkt veel te neutraal. Je moet ervoor bewaard worden. Zeg, mijn hemelse vader bewaart mij. Dat klinkt veel warmer. En veel vertrouwelijker. Dat is mijn troost. Beproefde kinderen van God in ons midden. Dat is uw troost. In druk uw toegezegd. Dat alle ding. Niks lopen maar uit de hand. In de grootste smarten. Alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. In de grootste smarten. Ik voel het wel, die smarten. Doe wel pijn. Doe pijn. En het is vaak bitter. En mijn gezicht vertrekt erbij. Toch. Bevordert mijn eeuwig heil. Leer mij dat te geloven, Heer. Laatste gedachte. Wat hebben we nou allemaal gehad? Betaald en verlost door de Zoon. Bewaard door de Vader. En nou het laatste, dat is verzekerd en bereid gemaakt door de Heilige Geest. Dat zijn de laatste twee werkwoorden. Ik zal het nog een keer lezen. Waarom hij, Christus, mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. In het verleden heeft hij voor mij betaald. En mij verlost. Hij betaalde op Golgotha. Hij verloste op de dag van mijn bekering. Hij bewaart me in het heden en uit de Heer ook nog wat voor de toekomst. Dat hij mij van het eeuwige leven verzekert. En dat hij me bereid maakt. Ja, die enige troost geeft ook een blij vooruitzicht, gemeente. Aan het slot van dit geloofsantwoord, dan wordt er ook nog even gewezen op het werk van de Heilige Geest. Hij verzegelt, die mij door zijn geest van het eeuwige leven verzekert. Hij verzekert, goed opletten, hij verzekert mij van het eeuwige leven in mijn hart. Vanuit het woord. Wat staat in het woord, dat wordt afgedrukt, verzegeld in mijn hart. En dat doe ik altijd door een mens heen. Dat geschiet. Verzekerd van het eeuwige leven. Er staat letterlijk in Latijn het woord certum facit. Daar komt het woord certificaat vandaan. Wat is een certificaat? Dat is een getuigschrift, een garantiebewijs. En de Heilige Geest zet er als een stempel op. Hij garandeert ons van het eeuwige leven. Hij verzekert ons ervan. Nou, dat woord zekerheid, dat is heel wat. Verzekering, dat is heel wat. Ik lees de krant. Er is heel wat te doen over de verzekeringen tegenwoordig. Je kan brandverzekering hebben. En een ziektekostenverzekering. En je kan particuliere verzekering. En je kan een ziekenfondsverzekering. En een levensverzekering. En een zorgverzekering komt eraan. En een aanvullende verzekering, ja. Maar hier gaat het over een verzekering door de Heilige Geest. En dat... Dat is ook een stervensverzekering. De Heilige Geest garandeert mij van dat eeuwige leven straks, dat wacht. En dan weet ik dat niet elke christen in dezelfde mate, in dezelfde tijd en in dezelfde wijze verzekerd wordt. En toch is er zekerheid. Gemeente, ik ben ervan overtuigd. Ik wil die jonge plantjes niet wegkappen. Dat bedoel ik niet, maar ik ben ervan overtuigd. Dat diep in je hart, hè, dan weet je of je bij de Heere behoort of niet. Diep in je hart weet je of je nou door die deur gegaan bent of dat je er nog voor staat. Dat weet je. En dan moet je zeggen, ik weet het niet. Diep in je hart weet je het wel of je nou nog buiten of dat je in Christus mag zijn. Ja, maar dan moet er eerst maar eens op aankomen, dominee. Ja, dat is waar. Nou, het kwam er voor Olevianus, kwam het er ook op aan. Die een van die opstellers, Olevianus. Hij was 51 jaar, toen stierf hij. En het is ons bekend hoe dat was op zijn sterfbed. Toen hij over Olevianus op zijn sterfbed lag, toen werd er nog gezongen. Toen werd er gezongen. Dat is wat, hè? Ja, ik heb dat niet vaak meegemaakt. Dat kan ik op één hand tellen. Dat ik bij iemand geroepen werd. En dat hij zei van... Domen, ik wil graag dat er gezongen wordt. Nou, dan gaan de rillingen over je rug. Dat is heilige grond. Olevianus wilde dat er gezongen werd. Rondom zijn sterfbed. Zijn stokoude moeder stond erbij. Die gaf hij nog een hand. Wenste de God zegen toe. Olevianus, die zei op zijn sterfbed. 51 jaar. Hij zei, nu pas voel ik... De ernst van de zonde. En de majesteit van God. Er kwam er een collega aan. En die zei tegen hem. Mijn lieve broeder. Ben je er nou zonder twijfel zeker van je zaligheid? In Christus. Zoals je dat heel je leven aan anderen hebt gepreekt. Ben je er nou zelf zeker van? Weet je wat de Olevianus zei? Hij zei, was zijn laatste woord, certissimus, ik ben er zekerder van dan zeker. Ik ben er ten volle verzekerd van, dat niets mij zal scheiden van de liefde Gods, in Christus Jezus onze, zekerder dan zeker. En nou vraag ik u gemeente, ben nou een gelovige, dat vraag ik nou het niet, maar ben nou verzekerd? Ben je verzekerd? Weet je het nou zeker? En dan zou ik, jongens, als we nou een vrijdag categorisatie hebben, een beleidingscategorisatie, hebben we daarover praten. Met elkaar. Over die zekerheid. Of ik nou zeker mag weten. Niet of je gelovige bent. Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Maar of het nou vast voor je staat. Of als het erop aankomt dat je dan toch zegt, ja, ik hoop het, dominee. Of als we nou eens van ons hart tot hart mogen spreken, hoop het van harte. Dat we een goed seizoen met elkaar zullen hebben. Jongens, meiden, 12, 13 jaar, 14, 15, 16 plus. Beleidenis-categorisanten. Ik hoop dat ik ze krijg. Nou, we over die wezenlijke dingen met elkaar zullen spreken. Ja, hoe krijg ik dan die zekerheid? Dat is een goede vraag. Hoe weet ik nou dat ik me niet bedrieg? Want je kan het wel laten aanpraten dat je gelovige bent. Maar als het nou eens echt op aankomt. En dan? Is het dan misschien? Of mag je dan met overtuiging zeggen, ja, dat verzekerd te zijn. Ik ben zijn en hij is mijn. Hoe weet ik nou dat de Heilige Geest mij verzekert, dominee, en dat niet de Satan mij bedriegt? Nou, heel eenvoudig, het laatste stuk. Het laatste zinnetje. Daar staat dat de Heilige Geest mij niet alleen van het eeuwige leven voor straks verzekert, maar de Heilige Geest nou ook al mij van harte gewillig en bereid maakt om voor hem, de Heere Jezus, voortaan te leven. Dat is nou een bewijs dat je die zeker, dat je die enige troost bezit. Dat snap ik. Nou, nog een keer. Dat is nou een bewijs dat je die enige troost bezit. Welk bewijs? Nou, dat je nou gewillig bent om voor hem voortaan te leven. De Heilige Geest werkt in jouw zekerheid voor straks, maar ook bereidheid om hem nu te dienen, dit jaar. Je staat op de drempel, die, ja, zou ik nog belijdeniscategorisatie gaan doen, ja of nee? Ja, ik weet het eigenlijk nog niet, dominee. Weet je wat hij... Zal ik je dan opbellen? Joh, doe dat nou, vind ik leuk. Eerste jaar, fijn om te beginnen. Zo werkt dat niet, hoor, mensen. Maar als daar... Mensen, we moeten... Gemeente, we moeten bidden. Dat er weer een nieuwe lichting mag komen. Een nieuwe lichting. In het leger des heils van Christus. Dat er weer een nieuwe lichting belijdeniscategorisanten mag komen. Die nou van harte bereid zijn om voor hem te leven. Niet om het moed. Niet om te zeggen, nou, ik ben 21, 22, wel op tijd ongeveer. Niet om een paar maanden dat we zo leuk vinden. Maar omdat je in je hart voelt, ja, ik kan niet meer nee blijven zeggen tegen de Heer. Ik kan niet meer blijven uit. Ik voel domen, ik weet niet of ik het kan doen. Maar ik voel dat ik het eigenlijk, ja, ik moet komen. Ik weet niet waarom, ik moet. Ik wil het ook. Ik wil het ook niet meer uitstellen. De Heilige Geest die maakt jou bereid. Er staat van harte en bereid. Om voor hem voortaan te leven. Wie is die hem dan? Nou, dat is nou diezelfde. En moet ik je dan nog dwingen? Als je dat eens in je hart mag voelen. Moet ik je dan nog dwingen? Dat is nou diezelfde die met zijn dierbaar bloed voor mijn zonde betaald heeft. En die mij verlost heeft. En die me bewaart. En die me verzekert. Nou, om nou voor hem te leven, is dat nou een moeilijke opgave, mensen? Nee toch? Nee toch? Die nou alles voor mij gedaan heeft. Zou het voor mij te veel gevraagd zijn om voor hem te leven? Dat is een bewijs dat de Geest in je werkt. Niet alleen dat je dan hem toebehoort, maar dat je dan ook hem bent toegewijd. Vanmorgen speelde de organist dit. Neem mijn leven, laat het Heer. Toegewijd zijn aan uw eer. Verlost door hem om te leven voor hem. We hebben vroeger een hond gehad in de pastorie. Ja, dat gaat een beetje moeilijk in Rotterdam. Je hebt geen... Maar dat was een leuk dier. Een zwarte hond. Die past een beetje bij mijn pak. Maar dat beestje, daar kon je wat van leren ook. Weet je dat? Want een hond die hecht aan zijn baas. En als die hond het dan naar zijn zin had. Als de baas goed voor hem was. Dan kwispelde die met zijn staart. En dan likte die je hand met zijn steriele tong. En dan sprong die rondurig. Dan sprong die voortdurend rondom. Ja. Nou, zo is het nou met een christen, weet je dat? Die kijkt naar zijn baas. En die denkt bij, wat heb ik toch een goede baas. De allerbeste baas. Voor de allerslechtste knecht. En dan zou je soms wel eens willen huppelen van zielenvreugd. Ja. Wiens ik ben van hem. Die ik ook dien. Van harte willig en bereid. Paraat. Mijn hart, o Heer, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Nou, gemeente, ik heb het antwoord willen... vanavond wat proberen uit te leggen. Een prachtig antwoord, vind je niet? Grote zaak. Veel te veel voor één preek eigenlijk. Veel te veel eigenlijk voor één mensenleven. Als je de diepte van dit antwoord mag begrijpen, dan heb je daar een eeuwigheid voor nodig om God ervoor te loven en te danken. Dit antwoord, zegt Kolbrugge, die vijf werkwoorden, die leer je niet in 5 minuten, ook niet in 5 kwartier. Daar heb je nou heel je leven lang voor nodig om nou de diepte daarvan te bewonderen en God daarvoor te aanbidden. Ja. En niet alleen kennen uit je hoofd, hoewel dat wel fijn zou zijn als je dat antwoord uit je hoofd kennen. Niet alleen te kennen uit je hoofd. Niet alleen by head, but by heart, zeggen de Engelsen. Niet alleen uit je hoofd kennen, maar het met je hart kennen. Antwoord 1. Het is als het ware als een lokaars. Ik zie ze wel eens zitten aan het eind van de Bondse Vliet. Daar heb je zo'n watertje en dan zitten die vissers wel eens. Dus de vissen. Dominee is eigenlijk ook een visser. En ik werp mijn hengeltje uit. Zondag aan zondag. Vanavond ook heb ik mijn hengeltje uitgeworpen. Er zit een simmetje aan en een lokaas. Ja. En wat is nou dat lokaas? Nou, dat lokaas is de enige troost. Geen geld, geen goud, geen goed. Maar een troost in leven en in sterven. Heerlijk lokaas. En dat hou ik u voor vanavond. Om u te bewegen om te bijten. Dan zou u nou een vis zijn. Je kan hem op je auto hebben achter. Maar zou u nou een vis zijn, zou u dan bijten? Zou u nou naar dat lokaas toezwemmen, zeggen, Heere, dat wil ik hebben. Nou laat de Heere dat lokaas vanavond naar beneden zakken. Bij uw bank, naar u toe, opdat u zou happen, opdat u zou bijten, opdat u zou begeren. Deze God, dat is onze God, mijn God, voor eeuwig en altoos. Het is zo heerlijk om een kind van God te zijn. Dan heb je een zondig verleden, helaas, dat is waar. Maar je hebt een genadig heden en je krijgt een zalige toekomst. Zondag 1. Was mijn enige troost. Daar ging het over. En eigenlijk, gemeente, gaat het net om iets meer. Mijn enige troost. Het gaat eigenlijk om nog meer. En daar zou ik een hele kleine aanvulling willen geven bij de catechismus. Heel klein en heel bescheiden. Maar ten diepste, kinderen van God in ons midden, gaat niet om mijn troost, maar ten diepste gaat het om zijn eer. Mijn troost en zijn eer. Gij hebt mijn smart verdreven. Dat is troost. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt, dat is zijn eer, zo wordt zijn lof vergroot. Halleluja. Amen.